Wij waren in Psalm 111, de vorige keer al, met de introductie: ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. En ik zal u verteld hebben dat die uitspraak natuurlijk overeenkomt met die talloze andere uitspraken van dezelfde strekking in diverse psalmen die we reeds besproken hebben. En trouwens ook in psalmen die wij nog bespreken moeten, was de bedoeling. Namelijk een uitspraak daadwerkelijk over het tegenwoordige werk van Christus. En terwijl ik dat zeg, denk ik nu natuurlijk. Ja, hoeveel weten dat eigenlijk, hè? En dat het zo vaak in de Bijbel staat en dat het een uitspraak is, niet in het algemeen, maar, en zeker niet over ons, maar een uitspraak over de Heer zelf, die dit werk doet. Dat wil zeggen, die de Heere looft in de raad en vergadering der oprechten. Wie is die ik? En wie is die vergadering der oprechten? De vergadering der oprechten, dat zijn wij, sprak hij arrogant. En die ik, dat is de Heer Jezus Christus uiteraard. En die verkondigt de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods. Aan zijn broederen, dan wel in het midden van een grote gemeente, of waar het maar was, in de poorten der dochteren van Sions, of onder machtig veel volk, want dat staat er ook bij gelegenheid. Een prachtige uitspraak altijd. Maar in ieder geval aan allen die God vreest. Of wat voor uitdrukking er maar staat. Ik moet er nou natuurlijk niet uitgebreid meer op terugkomen. Maar het beschrijft in één zin het tegenwoordige werk van Christus. Hij brengt ons zijn woord. Betekent automatisch dat niemand ook enig excuus heeft als men dat woord niet kent. Als men daar geen weet van heeft, komt dat omdat men het ook niet wil. Zo simpel is dat. En als je het wel wil, wel nu, wie zoekt zal vinden. En daarna treden al die uitspraken die dan gaan in werking. Wie zoekt zal vinden, als je in de waarheid blijft. Als je de waarheid gevonden hebt, maar in de waarheid blijft, zal de waarheid je vrijmaken. En als je dat niet wil, raak je de waarheid vanzelf al kwijt. En het bezwaar dat men tegen de waarheid heeft, is dat men daardoor vrij wordt. En omdat men in Nederland liever niet vrij is, alleen het woord graag hanteert, is het niet de bedoeling dat hij de waarheid vertelt. Sterker nog, het is niet de bedoeling dat je die weet. Dat heb ik je ook wel eens verteld, hè? Vrijheid van meningsuiting. Ik kan u demonstreren dat dat niet zo is, dat we dat niet hebben. Maar zelfs als we vasthouden dat we dat wel hebben, staat nog te bezien of we wel vrijheid hebben van meningsvorming. Dingen hebben verschillende kanten. Met vrijheid wil men niet. Ik zal nooit vergeten dat we op een contactdag bijeen waren en daar kwam een broeder. Wie is nou niet kan noemen. Maar die kwam eens een keer kennis maken, want we hadden al contacten gehad, zo links en rechts. En die kwam zo'n dag meemaken toen we nog onze contactdagen hielden hier in het Harde. En die kwam een dagje erbij in die zaal. En aan het eind van die dag kwam hij naar me toe. En hij zei, ja, maar hoe, want we hadden het over de gemeente gehad. Ik weet niet meer hoe, maar we hadden het over de gemeente gehad. Toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, maar dat kan toch helemaal niet zomaar eens. Ja, je ziet het. Die mensen die komen zomaar hier naartoe. We zijn geen lid van elkaar of zo. Er is niks georganiseerd. De meesten kennen elkaar ook wel. Maar hij zegt, maar dat kan toch niet? Want waar blijft dan de tucht? En daar moet ik heel onverstandig op gereageerd hebben. Want in die een-op-een gesprekken ben ik heel erg slecht. Serieus. Dan weet ik nooit zo gauw wat ik zeggen moet. Dan zeg ik altijd de verkeerde dingen. Dus waarschijnlijk heb ik iets gezegd aan welke tucht. Of zo. Nou ja, dan begrijpt u. Dan heb je het gevreten. Want je wordt geacht die dingen te weten. Maar daar heb ik allemaal geen kerkelijke tucht, maar dan. En ik heb altijd een goede zus. Ik kan altijd zeggen, ik bestudeer de Bijbel elke dag. Al tientallen jaren. Elke dag moet ik eruit spreken. Vers voor vers. En ik ben het nog nooit tegengekomen. Net als een leer van de drie eenheid ben ik ook nog nooit tegengekomen. Met geen mogelijkheid. Ik kom het niet tegen. Ik vind het niet. Ik zie het niet. En als iemand systematische bijbelstudie doet, denk ik altijd, ja, dan sta ik toch wel een beetje vooraan, lijkt me. Maar vooruit. Maar hij komt het niet tegen. Maar er werd gezegd, ja, maar dat kan toch niet? Je moet toch op een of andere wijze, ergens bij horen of zo. Waarbij men in één klap zegt dat het niet voldoende is om te behoren bij de Heer zelf. Of men zegt zelfs dat dat niks betekent. Toch?
Ja, en men zegt dus ook van als je dus ergens bij je hoort, dat je dan ook onder de tucht komt.
Je moet onder de tucht, ja. Ze willen iemand boven je stellen die dan tegen je zegt wat je doen en laten moet. Daar gaat het over. Om je te kunnen terechtwijzen, je kunt te dreigen met de ban of hoe heet zoiets... En je uit kunnen sluiten van het avondmaal of iets dergelijks. Of van, weet ik veel, waar ze je van kunnen uitsluiten. Ik heb daar echt geen verstand van. Omdat ik het in de Bijbel namelijk verder niet tegenkom. Ik kom alleen tegen dat dit soort dingen niet mogen en niet kunnen. Omdat wij des Heren zijn en niemand hier is onze meester. We hebben maar één meester, we hebben maar één Heer. Waar heb je het over? Er staat in de Bijbel dat je niemand je vader moet noemen, want je hebt maar één vader. En een beetje Rooms-Katholiek heeft er. Die spreekt zijn geestelijke leidsman aan met vader. En dat staat in de Bijbel, zwart en wit, dat je dat niet moet doen. Dus ja, zo'n discussie heeft ook niet zoveel zin natuurlijk. Hè. De Bijbel is dan kennelijk toch niet doorslaggevend. Ja, en dan heb ik er ook verder niks mee te maken. Hè. Ik bedoel, staat in de Bijbel of staat niet in de Bijbel? Ik weet nog goed dat mijn vader in een panel verzeild raakte ooit. Is nooit meer voorgekomen, uiteraard. Maar voor de televisie, ja. En dan ging, ik weet niet, heel niet meer waar het over ging. En die zei, ik weet precies hoe die dat en deed, die zei, die Sius. En dan kwam hij met zijn Bijbel, want die woorden had hij van Klaas Roosendaal, Sius. Eigenlijk in het Fries met zo'n sterke S, Sius. En dan een stukje uit de Bijbel lezen. En dan, nou ja, het is zoals. Zo denkt de Bijbel. En toen kwam als commentaar, zo staat het in de Bijbel. Maar, nou ja, zo staat het in de Bijbel. Maar, nou ja, enzovoort. Dat was dus niet waar het om ging. Het ging om wat wij er zelf van vinden en hoe we zelf de dingen met benen te moeten regelen enzovoort. En dat met de Bijbel aankomen, dat was helemaal niet de bedoeling. Evangelische omroep, tientallen jaren geleden. Toen al. Meteen. Dus ja, dit is niet doorslaggevend. Nou, als dat niet doorslaggevend is, dan hebben we er verder ook niks meer mee van doen natuurlijk. Maar het punt is dat de Heer zijn werk doet in onze dagen en hij doet zijn werk door zijn woord. Hij spreekt tot ons. Of dat op mystieke wijze is, nou ja, dat hangt ervan af wat u daaronder verstaat. Niet in een droom, dus niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is gewoon door dit woord, door de schrift, door de Bijbel. En dat is wat de Heer zelf doet. Dat is namelijk de taak van de hoge priester. Men is dat kwijt, men kent de term hooguit. Maar het hoge priesterschap van Christus heeft betrekking op het tegenwoordige werk van Christus. Hebben we uitgebreid bij stilgestaan naar aanleiding van Psalm 110. En ik heb u waarschijnlijk gezegd dat Psalm 111 daar naadloos bij aansluit. Want die eerste woorden, ik zal de Heer loven van ganser hart enzovoorts, te midden van de raad en vergadering der oprechten, is niks anders dan de beschrijving van datzelfde hoge priesterlijke werk van Christus uit Psalm 110. De hoge priester. Wat doet hij dan? Het woord van God onderwijzen. De lippen van de priester zouden het woord Gods bewaren. Of hoe het er maar staat in Maleachi, geloof ik. Zoiets. Woorden van die strekking. En dat is wat de Heer doet. Hij confronteert ons met de Bijbel en die is doorslaggevend. En als je dat niet wil, ja, dan heb je met de Heer verder niks. Dan staat er trouwens ook, als je onder de wet wil blijven of zo, in strijd met het woord van God, maar als je onder de wet wil blijven, dan is Christus u niet nut. Staat er gewoon in Galaten. Weet je niet, 5 of 3? 5? Dank u. Linkerbladzijde, linkerkolom. Dan is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Voor het Christus is je eigenlijk gewoon leeg. Ja, precies. Dan betekent het allemaal niks en dan wat je dan overhoudt. Nou ja, als je van de genade bent vervallen en Christus is je ijdel geworden enzovoort, dan ben je terecht bij het humanisme. En dat is de vlag waaronder het moderne christendom vaart. Men noemt het christendom, in werkelijkheid heeft Christus er niks mee van doen. Komt er niet in voor, het is gewoon humanisme. En dat kan niet bestaan hoor, overigens. Om voor de hand liggende redenen. Omdat humanisme veronderstelt bepaalde capaciteiten en deugden van de mens die een mens van nature niet heeft. En mocht u ze dan misschien, dan ga ik heel grijs nu, maar mocht u misschien dan toch die deugden nog hier en daar vinden, moet ik u zeggen, dat zijn de rudimenten van een christendom dat inmiddels al lang gepasseerd is. Als christendom in elkaar dondert, hou je humanisme over. Dat is al begonnen in de dagen van de reformatie eigenlijk. Dat was de keus vanuit de Rooms-Katholieke traditie. Dat is een mooi woord daarvoor trouwens. Veel te mooi woord, maar vooruit. Vanuit de Rooms-Katholieke waren het twee mogelijkheden. Of de reformatie terug naar de Bijbel, of het humanisme. En waar de reformatie ergens gestopt is, ik heb uw werken niet volgevonden voor God, zegt de Bijbel daarover, zegt de Heer daarover, reeds in de Bijbel, dan valt men vanzelf naar de kant van het humanisme. Trouwens, de Rooms-Katholieke Kerk valt ook die kant op. Dus ja, maakt verder niks uit. En dat is men ook aan het kwijtraken, want tegenwoordig heet het democratie. Ik heb de laatste dagen, vandaag nog trouwens, een term gehoord. Democratische normen en waarden. Zijn niet eens meer de humanistische, laat staan de christelijke. Zijn democratische normen en waarden. Wat dat is? Niks. Een kreet. Een holle kreet, daar kun je echt niks mee. Ik heb zitten kijken naar de koning tijdens wat hij voorlas. En toen had ik echt oprecht meelijden met hem. Ik hoop dat hij grote moeite had met wat hij voorlas. Daaruit kan ik zijn houding verklaren. Zie je niet hoe gespannen die man is met wat hij voor moet lezen? Zie je dat niet? Dat klopt iets niet. Dat is... Volgens mij neemt hij er afstand van. Maar misschien hoop ik dat alleen maar. Hè? Ja, ik weet het niet, maar het zit niet goed. Maar goed, dat wisten we al jaren, dus daar gaat het verder niet over. Hè? En we zijn hier terecht bij de hogepriester en koning van het nieuwe verbond. En die doet zijn werk in de raad en vergadering der oprechten. Namelijk, hij spreekt het woord God, zoals we al zo vaak nu hebben gelezen. En we zullen het in volgende psalmen, komende psalmen, nog meer tegenkomen. Met name nog in psalm 116, wat uitgebreider. En wat hij daar doet, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten of der rechtvaardigen, dat kan ook. Maar u weet, wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn die gelovigen in de dagen na de opstanding van Christus, in de dagen waarin de Heer Jezus geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uit de voorgaande psalm. En hoe hij dat dan doet, de naam des Heren loven. Ik heb het u vaker verteld en ik weet dat velen me dat niet in dank afnemen. Maar je kan wel, wel roepen en schreeuwen en zingen en van bij Heren, wij loven u, wij prijzen uw naam enzovoorts. En ik vind het prima hoor, ik heb daar echt niks tegen, maar als je geen andere tekst hebt dan dat, dan had je het net zo goed kunnen zingen over Baal of wie het maar was. Dat zijn lege termen. De vraag is vervolgens, maar ja, stellen van de vraag is om antwoorden, denk ik ook. Hoe doe je dat eigenlijk, de Heere loven? Wij verheerlijken uw naam. Hoe dan? Door dat te roepen? Ik kan toch moeilijk hier vandaan roepen, ik ben aan het fietsen. Dat geloof je toch ook niet, dat ik dat aan het doen ben? Gaat een beetje moeilijk zonder rijwiel. Dus je kan wel roepen vanaf deze plek, mijn heren, wij loven u. Maar ja, wat betekent dat dan? Waaruit bestaat dat dan? Uit dat alleen maar roepen. Wij loven hem, wij eren hem in de eerste plaats met onze tong. En niet door dit te roepen. Maar door zijn woord te spreken. Nou, ik had me eerst willen zeggen, ik ga iets te snel, maar ik had moeten zeggen, wij loven de Heer, wij prijzen de Heer, wij verheerlijken zijn naam in onze levenswandel, in ons doen en laten, in wie wij zijn, in heel ons wezen. Toch? Met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met alles wat in ons is en wat het maar was ook alweer. Toch? En de volgende fase is dan, maar met welk lichaamsdeel doe je dat dan het eerste? En dan roep ik weer, dat is Romeinen 3. De mond, de tong, de keel, de lippen. Dat is het meest voor de hand liggend. En de rest komt daarna. Zit daar aan vast namelijk, maar het begint met de tong. En dat is wat Jacobus dan weer uitgebreid een hoofdstuk lang beschrijft. Dus hoe eren wij zijn naam? Door zijn woord te spreken. En daarna mag u die uitdrukking breed opvatten. Want zijn woord spreken doe je ook niet alleen met de tong. Dus nou kom ik van de andere kant. Je doet het ook met handen en voeten. Want spreken is uitdrukking geven aan iets. En dat doe je met handen en voeten. Toch? Hoe geven we dat handen en voeten? Nou ja, dat is waar we het over hebben. Zo loven wij zijn naam, zo eren wij zijn naam, enzovoorts. Namelijk, wij beloven of eren de naam van God door zijn grote werken te verkondigen. Dat is wat er staat dus, hè? Dat is vers 2. De werken des Heren zijn groot. En die worden verkondigd. Waarna wij de proef op de som nemen. Want wij komen terecht in de dagen na de opstanding van Christus. In Handelingen. In Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag. En Petrus stond op en zei: mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Dat was de eerste gelegenheid waar dat mocht. Maar voordat Petrus zo zijn toespraak begon, vond er een teken plaats. Het teken van het spreken in tongen. Een uitbeelding, overigens, want het is een teken. Een uitbeelding namelijk van onze tegenwoordige tijd, waarin het woord Gods niet is toevertrouwd aan de Joden, maar aan heidenen, aan de gemeente in de praktijk, uit alle volken en talen en wat het maar was. En dus in onze dagen wordt het evangelie gepredikt tot in het Oud-Veluws aan toe. Wat het maar was, in tongen, in talen, andere talen. Zoals aangekondigd werd in Jesaja 28. En in Handelingen 2 wordt het gedemonstreerd in een teken, het teken van het spreken in tongen. Een teken dat daarna natuurlijk herhaald werd binnen die eerste generatie van het christendom. Maar daar verandert niks mee aan de betekenis. En daarna is de vraag, maar wat spraken zij dan? Want het was Pinksteren, ze moesten hun mond houden, ze mochten niet spreken, ze moesten in Jeruzalem blijven. Blijf gij te Jeruzalem, totdat de kracht des Heilige Geestes over u komen zal. En toen was het eentje zover, en toen was er een geluid als van een geweldige gedreven wind. En ze zagen tongen als van vuur, en toen begonnen ze te spreken in tongen, zoals de Geest hem gaf uit te spreken. En de vraag is, wat spraken zij? Waarover spraken zij? Nee, die 12 dan, hè? Niet die 3. Alsjeblieft, onthouden, goed onthouden. Zij spraken, zij verkondigden de grote werken Gods. Dat is wat er staat in Handelingen 2. Hè? Kijk, dank u. Handelingen 2. Waar dat staat, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Zij spraken dus de grote werken Gods. In die talen, in ieder geval in al die talen waarnaar in de voorgaande verzen verwezen wordt. Wie het allemaal maar waren, want het doet er nou niet toe. Maar zij verkondigden, zij spraken de grote werken Gods. Welke grote werken Gods? Nou, die uit Psalm 111, vers 2. De werken des Heren zijn groot, die werken. En dat het betrekking heeft op de opstanding van Christus. Ja, waar zou het anders over gaan? Ik bedoel, kijk maar wat er verder die dag gebeurt en gezegd wordt. En daar gaat het hier in Psalm 111 uiteraard ook over. Het gaat over een opgestaande Christus die daarna de Heere looft van ganse harte. En die inderdaad de grote werken Gods bekend maakt aan ons. En onder grote werken Gods versta ik ongeveer hetzelfde als de grote zaligheid. Kent u die uitdrukking? De grote zaligheid. Die is uit Hebreeën. Kijk even die kant op uit Hebreeën. Hoe zullen wij. Ik dacht dat het hoofdstuk 2 was. Hoofdstuk 2, hè? Hebreeën 2, vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? En maar lezen de context, maar lezen vers 1, 2 en 3 enzovoorts. Maar lezen dat, want. Daar staat hoe dat zit. Dat wil zeggen, God heeft van oudsher. U kent dat kunstje toch al doen, wat ik altijd doe daar? Niet? Oh, dan laat ik u dat even demonstreren. Is nuttig. Ik lees namelijk voor de gelegenheid hoofdstuk 2, meteen achter hoofdstuk 1, vers 1. Omdat ik van mening ben dat hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 14. Dus al die versen van hoofdstuk 1 een zijlijn zijn. Een parenthese heet zo'n iets, zo'n ding. Namelijk, God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En de grap is dat je nu die woorden van ons gewoon weer kunt weglaten. Dat is positief gezegd. Negatief gezegd. De vertalers hebben dus geen idee gehad van waar het op slaat. 2 vers 1. Zie? Ze hadden kunnen volstaan met haakjes. Dat wil zeggen, haakjes tussen voor 1 vers 2 en achter hoofdstuk 1 vers 14. Het hele stuk tussen haakjes, zoals ik het net las. God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. En die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet tot de Vader, maar tot ons, door de Zoon. En daarom moeten wij, In tegenstelling tot die vaderen moeten wij ons des te meer houden aan hetgeen gehoord is of aangehoord wordt. Want het gaat over de Zoon die tot ons spreekt. Dus niet aan hetgeen van ons gehoord is, maar aan hetgeen van hem gehoord wordt. Maar je moet het gewoon weglaten, hoor. Dat is veel sterker. Wij moeten ons te meer houden omdat het de Heer zelf is die tot ons spreekt. In de praktijk aan de buitenkant zie je dat verschil niet, dat geef ik meteen toe. Maar hier wordt ook niet gesproken over de buitenkant en hoe het eruit ziet. Hier wordt gezegd wat God doet. En God heeft in het verleden zijn profeten gestuurd. Dat doet hij nu niet. Nu spreekt hij rechtstreeks tot ons. Zijn woord. En de bedoeling, ik hoop dat u dat begrijpt, de bedoeling is niet dat daar niemand tussen zit. De bedoeling is dat de Heer bij zijn werk wel degelijk zijn personeel gebruikt, zoals elders uitgebreider uiteengezet. Maar die geven niet hun eigen visie of iets dergelijks, dat is in ieder geval niet de bedoeling. Die vertellen wat er in de Bijbel staat, wat God gesproken heeft, het woord van Christus zelf. Ja, ja.
Vers 15.
Waar het over gaat is dat de Heer zelf zijn werk doet naar ons toe. Hij spreekt tot ons. En hij doet dat eventueel via anderen. Dat weten we zeker omdat de Bijbel dat ook zegt. Maar er zit niet de profeet tussen meer. Het is rechtstreeks. En men is ook niet verantwoording verschuldigd aan de profeet, om zo te zeggen, want die is er niet, maar rechtstreeks aan de Heer zelf. De Heer zorgt daarvoor. En niet zeggen, dus als de Heer daarvoor zorgt, hoeven wij er niks, hebben wij er niks mee van doen. Dat is een interpretatie die volkomen in strijd is met wat er nog meer over gezegd wordt. Maar het gaat om het beginsel dat de Heer zelf tot ons spreekt. En daar zouden wij des te meer ons aanhouden. Want hoe zullen wij ontvlieden, vers 3, zo kwam ik hier, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Een grote zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf en aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. Dat zijn de discipelen dus. Met andere woorden, het gaat over een grote zaligheid die in het Oude Testament niet is geopenbaard, maar die voor het eerst verkondigd is geworden, hoe bedekt dan ook, maar eerst verkondigd is geworden door de Heer Jezus zelf. En dat het dus gaat over wat wij elders de verborgenheid noemen, dat lijkt me dan duidelijk. Maar het heet tegelijkertijd de grote zaligheid. Dat is meer dan iemand die gelooft zal eeuwig leven ontvangen en is voor eeuwig behouden. De grote zaligheid houdt in dat iemand die tot geloof komt wordt toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen en bovendien gezet wordt in de hemel.
Zaligheid met.
Dat heet elders weer zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Die weet ik helemaal niet uit mijn hoofd te staan.
2 Timotheüs 2. En Judas zegt algemene zaligheid bij de gemeente.
Ja, de Bijbel maakt er onderscheid tussen de algemene zaligheid enzovoort en dat wat erbij komt. Het extra. En wij zitten in dat extra omdat wij eerstgeborenen zijn. Eerstelingen. Dat is meteen trouwens het eind ook van de theorie van het ultradispensationalisme. Want die hebben uitgevonden dat er voor ons als Paulinische gemeente eerst nog een andere gemeente geweest is. Onder Petrus zal ik maar zeggen en vanaf Handelingen 1. Maar als dat zo is, zijn zij de eerstelingen. Dat kan dus niet. Sommige dingen zijn echt heel eenvoudig. Ja, irritant dat het zo eenvoudig is. Vooral als je dacht dat je een intelligente filosofie of theologie had ontwikkeld. Maar zo ingewikkeld is het niet. Maar grote werken, Gods. De werken des Heren zijn groot. Dat was de tweede zin dus. Nou, de derde eigenlijk. In Psalm 111. Ik probeer daar terug te gaan. De werken des Heren zijn groot. Zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Ik hoop dat u proeft dat het daarbij gaat om verborgen dingen. Zij worden gezocht. Als het niet verborgen was, hoef je het ook niet te zoeken. En het had natuurlijk ook anders geformuleerd kunnen worden. Zo van, er zijn mensen die het graag weten willen. Er zijn mensen die het naspeuren of wat dan ook. Ze worden gezocht. Is het dan verstopt? Ja, het is een verborgenheid. En dat rijmt dan weer op, ik zeg het nou andersom, dat rijmt op Efeze 1, waar staat dat God ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Naast al die andere teksten die zeggen dat het in onze dagen gaat om de openbaring van de verborgenheid. Dat zijn deze grote werken. En die worden per definitie in tongen gesproken. Of nog anders, nog eenvoudiger. Het komt per definitie tot ons in het Grieks. Want eigenlijk, dat tongen, dat is een meervoud. Maar de oorspronkelijke versie is een enkelvoud. Ik zal door lieden van een andere betaal, van een andere taal. En door belachelijke lippen tot dit volk spreken, is Jesaja 28. En de vraag is welke taal? En het antwoord is dan gewoon Grieks. Het Grieks namelijk van het Nieuwe Testament. Daarom heb ik bezwaar om te spreken over Yeshua, Mashiach. Zo'n Joodse, zo van hij heet toch eigenlijk Yeshua, dat is een Hebreeuwse. Hij was toch een Jood? Dus hij heet Yeshua. Dan zeg ik, nee, hij heet Jezus. Wij weten niet anders, hij heet Jezus. En zo is de naam tot ons gekomen. Het is Gods wil geweest dat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament tot ons komt in het Grieks en niet in het Hebreeuws. Voor zover er al boeken van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws bestaan, is het omdat ze uit het Grieks alsnog vertaald zijn naar het Hebreeuws. Daar is geen bezwaar tegen. En als dan Jezus Yeshua wordt, heb ik er ook geen bezwaar tegen. Maar ik heb er wel bezwaar tegen dat wij die Nederlands lezen, dan ineens met een Hebreeuwse naam komen voor hem die in het Grieks gewoon Jezus heet. Of gewoon in het Nederlands Jezus. De uitspraak weet je nooit zeker hoe die moet zijn, dus vraag maar weer. He? Hebben we dat nog? Het Nieuw Testament, het is Grieks. Natuurlijk, de Heer is Joods van huis uit. Maar vergis u niet, for all we know, weet dat. Voor zover wij weten, sprak men ook in de dagen van de Heer Jezus onderling geen Hebreeuws. Men sprak Aramees. Hebreeuws was, voor zover wij weten, ook toen al de taal van de religie. Dat wil zeggen van de synagoge. Maar daarbuiten Aramees. En dat leg ik nu uit en daar komen dan soms reacties op. Maar als men het even niet in de gaten heeft, legt men je dat gewoon uit hoe dat het zo was. En dat Eli, Eli, lama, sabachthani en Tabitha Kumi en dat soort dingen, dat die uitspraken, dat Aramees is en geen Hebreeuws. En dan legt men je uit dat men Aramees sprak onder elkaar. Galdees noemen ze dat Keldee, weer in het Engels, maar wij noemen dat in het Nederlands dan weer Aramees vooruit. Maar die taal, de taal van Babel namelijk, behalve in de synagoge. Is niks moeilijks aan uit te leggen. Rooms-Katholieke Kerk tot in onze dagen gebruikt het Latijn. Maar Latijn is een volstrekt dode taal. Eigenlijk een kunstmatige taal, een taal die kunstmatig in leven gehouden wordt in sommige kringen, met name binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben we toch, hè? Vroeger was het de taal van de wetenschap, dat is het ook al lang niet meer. Dan gaat ook alles in het Engels tegenwoordig. Ook in Nederland bedoel ik dan, hè? Onderwijs, alles in Engels. Vroeger was het uitsluitend Latijn, ja. Ja, ook de actes van de burgerlijke stand, van Latijn. Toen zeg ik, ik heb mijn Latijn opgehaald de laatste maanden. Maar ja, je moet wat. Maar Nieuwe Testament, Grieks. buitenlandse taal. Het is namelijk buiten de Joden om. En daarin wordt de verborgenheid geopenbaard. Niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. En er wordt uitgelegd wat er dan in het Oude Testament zoal verborgen was. Alle plan Gods. En meer nog, wat God dan zoal doet in onze tegenwoordige tijd. Waarbij dat koninkrijk en het koningschap van Christus verborgen is. Dat het iets van doen heeft met zijn priesterschap en koningschap, zegt het volgende vers. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Dus controle allemaal op de samenhang van het geheel. Ik heb niet voor niks uitgebreid bij Psalm 110 stilgestaan in de tijd. Zo, daar gaat het over het tegenwoordige werk van Christus. De koning en priester die zich verbergt. En deze woorden sluiten er, dat is heel op Psalm. De andere trouwens ook. Maar de volgende nu. Maar deze psalm sluit het dus echt heel nadrukkelijk bij aan. Hij doet een werk in de raad en vergadering der oprechten. Hij maakt daar bekend de grote werken des Heren die gezocht worden, waarnaar gevraagd wordt dus, door alle die er lust in hebben. Maar je moet er inderdaad naar zoeken. Een van de problemen die ik altijd tegenkom is dat ik antwoorden heb op vragen die niemand heeft. Men zoekt er namelijk niet naar. En dan, ja, dan ontstaat er toch een vorm van miscommunicatie. Toch? Ja. Maar wie het zoekt, wie er lust aan heeft, krijgt ook inderdaad reacties van mensen die zeggen, goh, wat... Ik wil u toch bedanken voor wat ik nou gevonden heb. Want inmiddels luisteren we al heel lang naar uw lezingen van internet. Hè? Allemaal gratis en zo. Wildvreemde mensen. Jaren na gezocht, nooit geweten. En nou ja, die zochten dus wel. En andersom zijn er, die zoeken helemaal niet. Komen in ons midden soms terecht. En verdwijnen daarna ook wel weer gewoonlijk. Soms niet, maar... Maar er lopen er ook bij die daar echt niet naar zoeken en die ook niet werkelijk geïnteresseerd zijn. Maar ja, ik denk, het is een open gemeenschap waar je geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Dus dan, waar niemand zegt wat je doet, waar de tucht ontbreekt. En dus daar voelen wij ons wel thuis. Die lui die raken we vanzelf ook wel weer kwijt. En wie moet dat beoordelen? Ik niet, dus ik heb er ook verder niks mee. Ik stel het alleen vast dat het zo gaat. En dan bevestigen wat er over in de Bijbel staat natuurlijk. Hè? Zij worden gezocht door allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Of anders zegt, wat hij doet, doet hij vanuit zijn positie van koning en hoge priester. Majesteit en heerlijkheid. Ik bedoel niet dat het twee verschillende dingen zijn, maar het is één ding. Hè? Majesteit en heerlijkheid en koning en priester is ook één ding. Immers, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Daar heeft het allemaal mee van doen. En zijn werk aan ons heeft ook inderdaad de functie om ons op te voeden, om ons voor te bereiden, om ons te leiden naar onze zoonstelling en dus naar die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Heeft alles van doen met majesteit en heerlijkheid. We hebben alles van doen met het idee dat wij kinderen des konings zijn. Dat is uit een lied natuurlijk, maar goed. Dat we erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen met Christus. Dat is dan weer Romeinen 8. En zo verder. Daar heeft het allemaal mee van doen. En dan vervolgens, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. En zo'n uitdrukking, die brengt je bij Romeinen hoofdstuk 3. Dat is tamelijk aan het begin van de nieuwtestamentische leerstellige uiteenzettingen. Laat ik eerst dit even completeren. Romeinen 3 namelijk heeft een onder. Ik roep het altijd hetzelfde en totdat het u verveelt en dan ga ik er nog mee door. Dat stamp ik er gewoon in. Romeinen 3 heeft maar één onderwerp en het is niet de onrechtvaardigheid van alle mensen. Dat staat geloof ik boven het hoofdstuk, voor zover ik mij herinner. En daarna komt er een andere kop boven vers 21 of zoiets. Ik zet er maar één kop boven, boven het hele hoofdstuk, de rechtvaardigheid Gods. Die dan gecontrasteerd wordt met de onrechtvaardigheid van de mens. Maar die onrechtvaardigheid van alle mensen wordt genoemd omdat de apostel het gaat hebben, meteen in het volgende vers, over de rechtvaardigheid Gods. En voor rechtvaardigheid wordt, voor onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid wordt meteen ook ingevuld ongeloof en geloof. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Romeinen 3, enzovoorts. Nee, dat is niet het geval. God is geloven, dat wil zeggen, God houdt zich aan zijn woord en daarmee is hij rechtvaardig in al zijn doen en laten. En dat is een belangrijk gegeven, omdat met name in onze bedeling, want daar zijn we met die psalmen, zijn in de opstanding van Christus, de koning en hogepriester van het nieuwe verbond, gemeentelijke waarheid enzovoorts. Waarom moet er dan zo nodig gezegd worden en zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid? Wat is de samenhang? De samenhang is deze, dat als God al ooit beschuldigd is geworden van onrechtvaardigheid, dan is het in onze dagen. Ja, dat is voor ons moeilijk allemaal te beargumenteren op grond van waarneming, want wij zijn hier ook nog maar net en wij gaan ook gauw weer weg overigens. Ja, maar naar Bijbelse maatstaven, God heeft zich in het verleden met de gang van zaken op aarde bemoeid, heeft zich bezig gehouden met wat ik altijd maar noem het menselijk bedrijf. Heeft tot de mens gesproken, actief, is aan de mensen verschenen, heeft hen geleid, heeft het hele volk Israël ten aanschouwen van heel de wereld, om zo te zeggen, uitgeleid en gevestigd in hun land en wat dat maar was. Het is aanschouwelijk onderwijs voor de volkeren en dat soort dingen meer. Maar na de kruisiging van de Heer Jezus leren wij dat God zich heeft teruggetrokken, dat hij zijn aangezicht ganselijk heeft verborgen, zoals aangekondigd was trouwens al in de boeken van Mozes, in Deuteronomium enzovoort. En sindsdien zitten wij, leven wij in een wereld waar de mens maar aan zijn lot schijnt te zijn overgelaten. Ik weet, er zijn mensen die hebben oogkleppen voor en vooral die hebben verrekijkers op of kijken door een microscoop. In beide gevallen missen ze volstrekt het overzicht. Of je nou vergroot of verkleint, het effect is hetzelfde. Je bent het overzicht kwijt. Nee, ook in verband met de Bijbel bestaat dat verschijnsel. Mensen die het groot zien, het is allemaal één pot nat, het is allemaal hetzelfde. Die begrijpen van de Bijbel niks. Je hebt mensen die zitten lettertje voor lettertje te kijken en die begrijpen ook van heel de Bijbel niks. En die hebben wat te melden onder het motto interessant, maar gaat u verder. Die kent u toch, die? Zoiets. Het leidt allemaal tot niks. En dat doen ze dan. Maar God werkt een plan uit. En sinds de opstanding van de Heer Jezus, zeg maar pak een beetje 2000 jaar geleden, doet God niks met de wereld. Dan kan je in de geschiedenis zien. En zodra je denkt, nou, ik denk toch dat God hier de hand in gehad heeft, dan komt er vanzelf weer een punt dat je moet zeggen van ja, maar hier toch niet meer. Dan is dat toch maar incidenteel geweest of zo. En of je het dan nog bewijzen kunt, nee, dat kan je ook niet. Ik heb ook die gedachte hoor, hier en daar denk ik, dat moet hier geweest zijn. Maar aan de andere kant, je kan het niet bewijzen, dus ik mag het eigenlijk helemaal niet zeggen. Van de reformatie zei de Heer, ik heb uw werken niet volgevonden. Hij zei niet, jullie hebben mijn werk niet afgemaakt. Dus ik mag het ook zo niet formuleren. Hoef ik dus ook niet over na te denken, bedoel ik. Hè? Dat hij niet denkt, hij houdt iets achter. Nee, helemaal niet. Ik heb er verder niks over te melden. Ik heb uw werk niet volgevonden voor God. God heeft zich teruggetrokken en daarom wordt tot in onze dagen, en dit is ook een open deur wat ik nou doe, wat ik nou intrap, hè, daarom wordt tot in onze dagen de rechtvaardigheid van God in twijfel getrokken. En daarom hebben we meteen aan het begin van die eerste brief, van de Romeinenbrief, meteen een heel hoofdstuk dat daarover handelt. Dat is niet de laatste keer dat dat gebeurt, uiteraard. God is rechtvaardig, handelt rechtvaardig en is gedemonstreerd in elk geval in de dood en opstanding van Christus. Want zo staat het daar in Romeinen 3 en daar ga ik nou niet verder op in. Het punt is gewoon dat het erop lijkt alsof zijn werk heeft losgelaten. Dat is het deïsme, zeg ik altijd, hè? Het zogenaamde deïsme. Dat wel eens dat officieel aanvaardt dat er een God is, omdat men anders het ontstaan van de wereld ook niet kan verklaren. Dat moet ergens in het begin geweest zijn, een serieus begin bedoel ik. Hè? Dus Deo heeft er iets mee te maken. Nee, niet de Eo, Deo. God. Theos heeft er iets mee te maken gehad, dus deïsme heet dat. Maar in het deïsme leert men de populaire variant, namelijk God heeft in het begin de hemel en aarde geschapen en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat vind ik de beste, dat is niet voor mij, maar het is de beste samenvatting van wat die leer inhoudt. God heeft daarna het zaadje losgelaten. Vandaar dat schilderij van die loslatende hand van zo populair is, hè? Sommigen menen dat de ene hand de andere grijpt. Dat is niet zo. God laat los en de mens laat los. En Adam raakt van God verzeild, drijft af. Maar goed, dat is het dan. Maar in werkelijkheid, God heeft een plan, werkt een plan uit met de wereld. En hij is ook niet onrechtvaardig in de zin van, hij heeft de wereld losgelaten, maar dat had hij niet mogen doen. Staat uitdrukkelijk in de Bijbel, omdat gij mij vergeten hebt, omdat gij mij verworpen hebt, daarom heb ik ook u verworpen. Wat gij mij in vergetenis gesteld hebt, stel ik u in vergetenis en verberg ik mijn aangezicht, enzovoort. De situatie zoals we die kennen, is niet door God bewerkstelligd, is door de mens bewerkstelligd. Dat is het. Maar dat is niet onrechtvaardigheid en dat is wat hier in vers 3 feitelijk gezegd wordt. Zijn gerechtigheid bestaat, dit wil zeggen staat, want dat be, dat is onzin, hè. Dat zijn gerechtigheid staat, dat wil zeggen nu en voor altijd. Zijn gerechtigheid staat in de eeuwigheid, onbeperkt. Vers 4, hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Het idee van die uitdrukking is dat de wonderen die de Heer gedaan heeft in de loop van de geschiedenis aan hem moeten herinneren. En die wonderen hebben bij gelegenheid trouwens ook hun sporen nagelaten hier beneden op aarde. En dan heb ik het dus niet slechts over de wonderen die nogal particulier zijn. Dat wil zeggen, genezing van blinden en doven, die ook natuurlijk. Die dingen zijn er helemaal gebeurd. Maar er zijn nog veel grotere dingen gebeurd die op aarde hun sporen hebben nagelaten. En die herinneren aan de werken Gods. Zoals daar zijn op zijn minst 2 vloeden. Ja, niet alleen die van Noach, maar die daarvoor zeker ook. Wat moet ik nog noemen? Nou ja, ik weet niet meer precies hoe het was. De jaartallen erbij ken ik ook niet. Maar legendarisch is dat in de tijd Frederik de Grote, de koning van Pruisen, Frederik de Grote aan een van zijn personeel, zijn ministers, weet ik wie, ik weet niet meer wie, maar het was ook voor mijn tijd, moet ik eerlijk zeggen. Dus vroeg, geef mij 1 bewijs voor het bestaan van God. En het antwoord, legendarische antwoord is, de Joden sieren. Waar komt het volk anders vandaan? Gewoon geëvolueerd of zo? Als je origineel wil zijn, dan roep je, als de vraag nog een keer gesteld wordt, dan roep je de Samaritanen. Die vind ik namelijk ook heel mooi. De Samaritanen. Dat is een raar volk. Maar het is ontstaan door de wegvoering van de tienstammen. Waarna mensen uit Assur, uit het Assyrische Rijk, geplaatst werden. Het heette volksplanting. Dat is een officieel woord. Geplant werden in het gebied van Efraïm, op de bergen Efraïms, in Samaria, wat het maar was, enzovoorts. En daar zijn ze onderwezen geworden in de God des lands, aan de hand van de vijf boeken van Mozes. En we leven nu meer dan 2700 jaar later, en ze hebben nog steeds alleen maar de boeken van Mozes. En niet de oud-testamentische profeten, alleen de boeken van Mozes. Die moeten ze gekregen hebben bij die gelegenheid, waaruit volgt dat ze dus al geschreven waren voor de Babylonische ballingschap, een eeuw daarvoor minstens, zodat al die heren wetenschappers, theologen, wie het maar zijn, gewoon naar huis kunnen, huiswerk moeten overdoen met inlevering van salaris, vind ik persoonlijk ook. Dat kunnen ze bij mij dan inleveren. Ja, want dit is toch wel erg naïef. Te denken dat de leer officieel dat de boeken van Mozes geschreven zijn in de Babylonische ballingschap door de Joden. Hoe komen de Samaritanen eraan? Je gelooft niet dat ze die boeken van de Joden geleend hebben. De Samaritanen hebben niks met de Joden. Integendeel, waren de vijanden. Toen en het Nieuwe Testament en tot vandaag. Dus hoe kwamen ze eraan? Dus noem mij een bewijs voor de Samaritanen, Syrië. Waar komen die anders vandaan? Enzovoorts. Maar daar dienen die dingen toe. En dan nog. Ik kreeg laatst van iemand weer een stukje gips. Gips met een kal, witte kal, heel zacht gips. Met een bruin laagje erop, geel-bruin laagje erop. Dat was van Pieter Speelman, geloof ik. Waren ze juist teruggekomen uit het gebied van Sodom. En gips is verbrande kalk. Dus verbrande steen. En dat geelbruine laagje, dat is zwavel. En dat regende toen uit de hemel. Zwavelbolletjes zijn er ook nog wel te vinden trouwens. Maar het wordt wat moeilijker, want ja, die worden natuurlijk al 4000 jaar lang verzameld. Ja, dus ja, maar er zijn er nog steeds, ja. Maar het is een bewijs van wat ooit heeft plaatsgevonden. De hele Dode Zee trouwens, is dat ook. Hè? Want die was er daarvoor ook niet. Sterker nog, het schiet me nou spontaan te binnen en ik weet nog, het is misschien toch leuk. Of misschien vindt hij het toch leuk om eens te horen. Ik kwam zomaar. Het was stom toeval, maar ik was op de, Spui in Amsterdam, de Boekenmarkt. Maar ik moest dat weten, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar daar was ik. Ik moest dringend naar mijn auto toe, ik had haast, maar er was een boekenmarkt. Daar kan ik niet voorbij komen. Dus toen liep ik maar rond. Vond ik toch een boek over de, in het Duits, ik weet niet meer hoe het dan heet. Wat de Duitse titel was, maar dat ging over de Araba. Over de Afrikanische, wat het maar was. Ik dacht, ja, dat is de Syrische Afrikaanse slank. Enzovoort. Met foto's, hele verhaal, beschrijven de hele route enzovoort. En daarin werd gezegd dat volgens de antieke overleving, van wat van oudsher bekend is, dat die slenk ontstaan is in de sinds-mensheugenis. Niet daarvoor, maar daarin. Dat wil zeggen, in de tijd van de mens is het ontstaan, want in sommige overleveringen wordt het ontstaan ervan vermeld. Dat wil zeggen, het valt binnen historische tijden. Dat is dus recent. Later, in het verdere van een boek wordt daar niet op teruggekomen. Nou ja, ik kom er wel op terug. Dat wil zeggen, er wordt niks meer over gezegd, maar er wordt geïmpliceerd dat weet ik hoeveel duizenden jaren geleden ontstaan is. En dat in menselijke traditie verteld wordt dat het binnen de menselijk bestaan tot stand gekomen is. Dat wordt dan genegeerd gewoon. Dat vind ik altijd zo onzinnig in zo'n boek, hè. Inconsequent, inconsistent. Wordt gewoon niet op teruggekomen. Maar het begint in de inleiding, dat is meestal het belangrijkste van het hele boek, de inleiding. Maar daarin wordt dat dan dus wel, dat er in menselijke traditie verteld wordt dat en hoe het ontstaan is en dus ook ongeveer wanneer. En dat beweer ik ook, dus daarom vertel ik het u maar. Dat heb ik jaren geleden al geweerd. Het is ontstaan in de dagen van Abraham. Bij de val van Sodom en Gomorra. Het heeft zijn sporen nagelaten. Het is een kloof, een graben. In Duits noemen ze het een graben, inderdaad. Wat ik in de tijd ook heb uitgelegd. Het woord Araba is nou eenmaal het Duitse woord graben. Vooruit maar weer. Je schrijft graben op in het Hebreeuws en dan staat er Araba. Zo simpel is het. Alleen die kloof heeft zich uitgestrekt via wat tegenwoordig natuurlijk in de eerste plaats de Rode Zee is, dan wel de Golf van Aqaba. En vervolgens de rest van de Dode Zee. En daarna strekt het zich uit tot in Afrika, tot in Kenia officieel. En vanuit Kenia gaat het verder tot in de Drakensbergen van Zuid-Afrika. Maar dan is het niet meer een slenk. Dan is het niet meer twee breuken. Het gedeelte daar middenin is verzakt, maar is het nog maar één breuk. Die twee breuken komen dan bij elkaar en lopen door inderdaad tot aan Natal, ja. Tot in de Drakensbergen. Kortom, dat is duizenden kilometers. Dat is dus niet maar het ontstaan van de Dode Zee en het Jordaandal overigens. Maar veel, veel meer, veel groter. Dus de grootste slenk ter wereld, zo zonder meer. Alleen men wil het niet weten. Het is de uitdrukking van een oordeel gods. Maar men redeneert het weg. Maar God heeft zijn sporen nagelaten. Op aarde. Zijn wonderen. Dit is een tamelijk negatieve, om zo te zeggen. Maar ja, het is er wel een. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Dat wil zeggen, zijn wonderen zijn monumenten geworden. Je komt ze tegen en de vraag is, wat is dit en hoe komt dit en hoe is dat ontstaan of wie heeft dat gemaakt? En het antwoord is, dat komt van de Heer. Het is historie. Ik ben ook van mening dat al die megalithische bouwwerken in Europa, die opgerichte stenen, die Menhirs en hoe ze maar heten, Karnak, jazeker, maar ook Rolde en Buinen en wat het maar was, de Hunnebedden, of hoe dat maar heet, dat al die dingen de sporen zijn van de 10 stammen van Israël. Omdat er nou eenmaal in de Bijbel staat dat Efraïm zich stenen zou oprichten langs de weg die hij gaan zou. En wij komen opgerichte stenen tegen. En we weten niet waar het vandaan komt. Nou, als men dat niet weet, ook daar zoveel honderden jaren niet. Van mij een paar duizenden jaren niet, dan weet ik het wel. Dan is dat het werk van de Heer. En wat die mensen bewogen heeft om dat te doen, ja, dat weet ik ook niet. Echt niet. Maar dat de Heer het bewerkstelligd heeft, gezorgd dat het er kwam, dat geloof ik wel. En later, in de wederkomst van Christus, dan is de vraag alsnog, wat heeft hij eigenlijk gedaan de afgelopen 2000 jaar? En dan is het eerste antwoord, nou hier is de gemeente, een groot volk uit de heidenen voor zijn naam. Jij dacht dat het wat idioten waren, en vooral ketters, in meerderheid ketters als u mij vraagt, maar toen maar. Dat weet ik niet zeker, maar oké, daar kunnen we over discussiëren afhankelijk van wat we onder ketter verstaan. Maar vooruit maar weer. Maar dat heeft hij gedaan. En aan de andere kant, dat is de gemeente. Maar aan de andere kant ook wat hij gedaan heeft via de 10 stammen van Israël. Want daaruit is die gemeente ontstaan. De beloften aan Efraïm enzovoort. En dat sporen heeft nagelaten. Ja, dat kan gedemonstreerd worden. Zus gegaan, zo gegaan, daar geweest enzovoort. Ik ben er echt benieuwd naar. Mag u zeggen, ja, dat als je er één keer lucht van gekregen hebt, heet dat. Dan wil je er meer van weten. Daar hoef je niet een hond voor te zijn. Hè? Maar wel een speurneus. Ja, dat wel. Enzovoorts. Kortom, Die wonderen zijn ter herinnering. En afgezien van wat ik u net zei, het gebruik is oud. Om stenen op te richten op de markante plaatsen waar de Heer het volk gebracht had. Binnen Bijbelse tijd. Dus dat het daar buiten Bijbelse tijd ook gebeurt, buiten het zicht, buiten de bladzijden van de Bijbel. Ja, dat lijkt mij dan een logische consequentie. Dus vandaar dat ik er tamelijk zeker van ben dat het zo gegaan is. Afgezien daarvan hebben we trouwens ook in Jesaja nog zo'n fraaie uitspraak. Te dien dagen zal de Heer een teken hebben, niet maken. Zal de Heer een teken hebben, niet oprichten, hebben. Hij zal een opgericht teken hebben in Egypteland. Dat teken staat er al lang. Alleen men weet niet dat het een teken is van de Heer. Dat wil men niet weten. Dat past niet. Maar het is er wel. Daar gaat het maar om. Hè? De Heer zorgt ervoor dat die dingen vastgelegd worden. En dat schijnt irritant te zijn voor het gros van de christenen. Want die houden het liefst, hebben ze mij verteld, Rooms-Katholieke Kerk in elk geval, hebben ze mij verteld, die houden het liefst al die Bijbelse dingen buiten het leven van vandaag. En men doet het nog, hè. Zodra er over de natuur gaat, dan zegt men, ja, maar de Bijbel is geen natuurkundeboek. Of zodra het over de geschiedenis gaat, zegt men, maar de Bijbel is geen geschiedenisboek. En zo degradeert en beperkt men het woord van God, want de Bijbel mag zich niet bezighouden met de geschiedenis en met de natuur en dat soort dingen meer. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Het een is in de openheid, is openbaar, en het, tenminste wat er voor door moet gaan, en het andere, dat moet vooral binnenskamers. Ik heb het vandaag nog horen noemen, een van de normen en waarden die wij hebben is dat godsdienst achter de voordeur hoort en niet scheiding van kerk en staat. Met letterlijk gezegd. Nee, in de troonrede. Want ja, scheiding van kerk en staat. In werkelijkheid, of je er gelukkig mee bent of niet, dat is mijn punt niet. Het gaat om het beginsel. Het beginsel is dat wij geloven in de Heer Jezus Christus, wij geloven in zijn woord en dat laat zich niet scheiden van ons dagelijks leven. En als je toch scheidt van je dagelijks leven, is het ongeloof. Dan zet je het weg als iets aparts, enzovoorts. Zie? Maar in tegendeel, het maakt deel uit van het dagelijks bestaan, daar leven we uit en de Bijbel heeft daar wat over te zeggen. Over de natuurkunde, over een wereldbeeld, over de geschiedenis, over het ontstaan van hemel en aarde en wat het maar was allemaal. En over waar die Galliërs, de Galliërs zeg ik altijd, vandaan komen enzovoorts. En waar de Joden vandaan komen en wat hun achtergrond is enzovoorts. En wat Gods plan daarmee is, dat wortelt in de geschiedenis, dat wortelt in de oud-testamentische geschriften enzovoort. En dat gaat tot in onze dagen door en zal nog een vervolg hebben in de toekomst. En men zal ermee geconfronteerd worden. En God laat zijn sporen na. Dat is wat hier staat. Hij heeft zijn wonderen en gedachtenis gemaakt. En we moeten dringend pauzeren, ik weet het, dus dat kan ik net even zeggen. Dat kan ik net zeggen omdat ik er liever niet op in wil gaan, maar er zijn heel wat overleveringen, volksoverleveringen noemen wij dat dan, dat wil zeggen verhalen binnen volkeren over het verleden, dat wil zeggen in elk geval over de vloed van Noach. Dat is zelfs legendarisch. Dat vind je, ik bedoel in de zin van dat het overal voorkomt. Dat legendarische eraan bedoel ik. Hè. Het komt overal voor. In allerlei vormen verbarst het natuurlijk, maar niet te min. Het is in heel de menselijke geschiedenis, onder alle volkeren, is het verhaal, de overlevering, daaromtrent terug te vinden. Maar het zou je gedacht zijn hoe in talloze, ik weet niet hoeveel namelijk, dus ik mag talloze zeggen, want ik weet niet meer of het 2 of 3 waren, of 200 of 300, dat weet ik niet. Maar in talloze volkeren zijn overleveringen aangaande het bezoek van een blanke man. Die wonderen deed. En die weliswaar verdwenen is, maar die toch had aangekondigd weer terug te zullen komen. Heb je dat? Zie, ik kom mede tot u. En wat het maar was. Dat is echt waar. En af en toe steekt zo'n verhaal de kop op. Bekend is dat toen de blanke Columbus, nee, eigenlijk de Portugezen, in het bijzonder in Midden-Amerika voet aan land zetten enzovoorts. Toen dachten de inboorlingen, ik bedoel het niet denigreren, maar het waren mensen die daar geboren waren. Die hadden dan het idee, hey, daar komen blanke mensen, aanvoeren een blanke man. Dat klopt, want dat is wat wij verwachten. De komst van een blanke man die hier geweest is, maar die weggegaan is naar het oosten en die uit het westen zou komen. En nou komt hij. Dus toen waren ze van harte welkom. Dat was erg onverstandig. Ze hadden die vreemdelingen meteen het land uit moeten lazeren. Want ze hebben hun hele volk en cultuur vernietigd. We hebben het over Midden-Amerika. Hè? Nou ja. Dat soort dingen. Met andere woorden, die verhalen daaromtrent zijn bekend. Die hebben ook hun sporen nagelaten. Die kun je niet ter hand nemen en tasten en bekrassen, zoals opgerichte stenen. Maar dus, dat staat er ook niet. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Het is overgeleverd doorheen de menselijke geschiedenis. Een mens kan beter weten. En niet alleen de Bijbel, maar ook daarbuiten heeft God zich gemanifesteerd. En dat is wat dit vers dus inderdaad zegt. Men kan niet zeggen, wij wisten het niet, we hebben er nooit van gehoord. Je komt het overal tegen, maar je moet het wel willen zien. Wij waren bij vers 4, heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Dat betekent gewoon, zijn wonderen zijn een in memoriam, herinneren aan de werken die de Heer in het verleden gedaan heeft, vastgelegd in de geschiedenis, om zo te zeggen. Waarna staat, de Heer is genadig en barmhartig, lijkt ook een losse opmerking, maar in werkelijkheid is het natuurlijk in de eerste plaats de beschrijving van weer, nog steeds dus, onze tegenwoordige tijd. Van de bedeling der genade. Die van de genade waarmee hij overvloedig is geweest. Nou ja, de rijkdom, de grote rijkdom zijn de genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Efeze 1. Zie, met grote nadruk. Heerschappij, troon der genade. Uit onze dagen. Dus de uitdrukking, hij heeft zijn wonder een gedachtenis gemaakt, wordt logischerwijze vervolgd met, de Heer is genadig en barmhartig. Dat is specifiek, dat is natuurlijk een algemeen kenmerk van de Heer, maar het is specifiek voor onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. In Efeze 2 wordt gezegd, God heeft ons met Christus opgezet, opgewekt en gezet in de hemel. En daar, ja, ik vergis me daar altijd met, sorry. Probeer zo snel mogelijk weer te vergeten, want anders komt de volgende keer weer. Hij heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Waarna de vraag is, waarom heeft hij dat gedaan? En er staat er, tot de betoning van zijn genade.
Neem de rijkdom van zijn genade.
Ja. In de toekomende eeuwen en wat het nou was. En dat is waar het om gaat, dus dat is het tegenwoordige werk van Christus. De Heer is genadig en barmhartig. Afgezien daarvan, als Jan Petrus vraagt waarom de Heer niet meteen een oordeel gebracht heeft over de wereld na de kruisiging van de Heer Jezus, zegt hij, de Heer is langmoedig over ons. En acht de langmoedigheid onze Heer voor zaligheid enzovoorts. De Heer is genadig en barmhartig, onze tegenwoordige tijd. Volgende zin ook, maar nu begrijpt u waar we het over hebben. Het zijn allemaal beschrijvingen op een of andere manier van onze tegenwoordige tijd. Namelijk, hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Nou ja, het ligt voor de hand om meteen te denken aan het zogeheten avondmaal. Ik zeg altijd zogeheten avondmaal, want Paulus zegt ervan, dat is niet het avondmaal. Wij blijven het hardnekkig zo noemen, dus je komt er niet af. En bovendien hebben we geen andere term. Dus dat is nou weer lastig. Vandaar dat men spreekt over brood en beker. Maar vooruit. Maar die tafel des Heren, waaraan wij aan zitten, een beetje letterlijk om zo te zeggen, is de uitbeelding van onze positie als zodanig. Die positie van ons is, bij voorkeur, vertel ik het maar als volgt, is in de opperzaal, wel in Jeruzalem overigens, maar dan hoger. In Jeruzalem dat boven is, heet het elders. Maar in de opperzaal, met de deuren gesloten om de vrezen der Joden. Want anders moeten we ineens weer loofhuttenfeest vieren, broeder. Ja. Om terug te komen op uw inleidende woorden. En daar zitten we aan de tafel des Heren. En geeft hij ons te eten. En dat is de status quo. Zo is de huidige situatie. En als u vraagt me wat betekent dat, dan zeg ik nou, ik denk dat ik dat nou toch gezegd heb, of moet het nog verder uitgelegd worden? Het komt ook overeen met de wonderbare spijziging, bij voorkeur dan die uit Johannes 5 is, geloof ik, nog een wist 6. Ik hoor het wel, 6. Die van de spijziging van de 5000, waarbij de 12 korven overbleven. In dat hoofdstuk volgt een uitgebreide uiteenzetting over de betekenis ervan. Over ware spijs. Een spijs, een voedsel dat uit de hemel komt. Waarvan het manna al de uitbeelding was. Nee, zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Hij zegt, uw vader hebben manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven, maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is dat brood des levens. Een brood des levens is niet brood van het leven, het is brood namelijk het leven. En tegen Petrus zei, wil jullie ook niet weggaan? Nou, tegen zijn discipelen. En toen zei Petrus, ja, dat willen we eigenlijk wel. Maar dat zei hij niet. Maar hij zei iets als, maar waar moeten we dan naartoe? Want gij hebt woorden des eeuwige levens. En die scharen bij de wonderbare spijziging volgden hem om het brood, dat staat er ook. En wij volgen hem omdat hij ons leven geeft. Dat te eten en te drinken. En daarna heet het, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt enzovoort. Het klinkt niet al te fris in onze oren, maar de symboliek ervan zou je toch moeten kunnen begrijpen. Hij is dat brood, hij is dat leven. En hij geeft het ons. Dus hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Levensvoedsel, hemelsbrood, komt uit een lied. Die uitdrukking. Maar ja, ik had natuurlijk ook gewoon Psalm 23 kunnen aanhalen. Hè? Gij richt voor mij een dis aan, een tafel, een tisch. Een dis aan voor de ogen van mijn wederpartijders. Dat wil zeggen, terwijl die wederpartijders er dus zijn, zitten wij aan de tafel des Heren. Dat is onze bedeling. Want die wederpartijen zijn er nog steeds. Uiteraard in de wereld om ons heen. Maar niettemin, wij zitten aan zijn tafel. En dat is wat beschreven wordt. Hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in de eeuwigheid aan zijn verbond. Mag duidelijk zijn dat dat het verbond is met Abraham. Trouwens, het heet het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigde hij van kind tot kind. In de een of andere psalmrijming is dat, die ik vroeger heb moeten leren op school. Daar heb ik nu nog gemak van, zodat je ziet dat christelijk onderwijs toch wel nuttig is. En het leren van psalmversjes ook wel. Toch? Ik herinner me er geen melodie meer bij. Maar de tekst wel. Want daar gaat het maar om, hè. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Dat is het oude verhaal. God noemt zich namelijk in de Bijbel niet zozeer de God van Mozes. Ik zou trouwens niet weten of hij zich überhaupt ergens zo noemt. Ik dacht het niet, hoor. Heb je wel eens gecheckt? Hij noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als hij het heeft over zijn verbond, dan tenzij anders vermeld, en het wordt inderdaad wel eens anders vermeld, maar tenzij anders vermeld is het verbond met Abraham, de belofte aan Abraham, met betrekking tot eeuwig leven, eeuwigheid, koningschap, priesterschap en wat het maar was, want daar komt het op neer. Dat verbond.
Ja. Het verbond was toen nog wel zoals er in Exodus 34 staat. Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.
Ja. Ja. Nee, wij leven in de dagen van de vervulling van dat verbond aan Abraham. Dat verbond aan Abraham heet ook het verbond der belofte. Of de verbonden, omdat het meerdere aspecten heeft. Verbonden der belofte, of hoe het maar genoemd wordt. En dat verbond wordt vervuld, is vervuld, wordt vervuld onder het zogenaamde nieuwe verbond. Waarbij gezegd moet worden dat de term nieuw verbond slechts gebruikt wordt in Jeremia 31. En dan alleen nog maar om het te contrasteren met wat dan oud verbond heet, logischerwijze. En dat is het verbond der wet. Want het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude verbond der wet. Zo wordt het dan ook gezegd in Jeremia 31 en in Romeinen 8 natuurlijk, waar het aangehaald wordt. Voor de rest heet het gewoon, ook het nieuwe verbond heet, mijn verbond des vredes. Mijn eeuwen verbond des vredes. Tot band des vredes aan toe in Efeze 4. Hebben we die nog? Maar het is niet anders dan de vervulling van de belofte aan Abraham. Goed. Hij gedenkt in de eeuwigheid aan zijn verbond. Een gedachtegang die vele malen ook in het Oude Testament reeds wordt aangehaald. Hij heeft de kracht zijner werken aan zijn volk bekendgemaakt. Daar ben ik al op vooruit gelopen, want ik had al geciteerd even uit Efeze 1. Namelijk, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil enzovoorts. En in het algemeen nog wat uitspraken in Efeze 3 en in Colossense trouwens ook. En zelfs in Romeinen 16 over de verborgenheid die bekend zal gemaakt worden. De kracht zijner werken aan zijn volk bekendgemaakt. Dat wil zeggen het belangrijkste deel, het hoogste deel, de kracht zijner werken. Bekendgemaakt aan zijn volk, impliceren dat het eerder niet gebeurd is en dat het dus gebeurd is sinds, of gebeurd, kan ook, sinds de opstanding van Christus, want daar gaat het psalm over nou eenmaal. Het is onderdeel van het hoge priesterlijke werk van Christus. Daarmee van het priesterlijke werk in het algemeen trouwens. Hun gevende de erve der heidenen, dat de kracht van zijn werken houdt in dat hij hun geeft, dat hij aan zijn volk geeft, de erven der heidenen. Dit is onbegrijpelijke taal, eigenlijk, denk ik, zomaar. Maar u weet hoe het in elkaar steekt, hè? Wij zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe, toch? Het is een illustratie bovendien van hoe dat zit met die verborgenheid. Want in Efeze 3, ik wilde het niet aanhalen, ik heb het weten te voorkomen tot nu toe, maar nou niet meer. Dus dan gaan we naar Efeze 3. Vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Verborgenheid bekendmaken. Dat was het. Vers 5, want de parenthese sla ik over. Welke in andere eeuwen, logischerwijze de voorgaande. Ik vind het altijd een beetje zot om dat erbij te moeten zeggen. Maar ik vind het ook altijd zot als iemand het heeft over in de 80er jaren van de vorige eeuw. Ja, van welke anders? De volgende. Ik vind het zo zot dat ze dat erbij zeggen. Altijd. Ja, dat meen ik serieus, ja. Wat een dwaasheid van de vorige eeuw. Dat, ja, maar goed. Gelijk in andere eeuwen, de vorige eeuwen dus, dat u dat begrijpt, dat het niet de volgende eeuwen moet zijn. Ja. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, en dus niet alleen aan Paulus. Dat is weer het einde van het ultralispensationalisme. Maar toch. Namelijk, nou, wat is die verborgenheid? Vers 3 nog een keer. Dat hij mij de openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Vers 6, dat, want daar gaat hij pas verder. Dat is wel een lang stuk. En daarom staat dat namelijk er weer tussen. Om ons erbij te helpen, hoe die zin loopt. Maar dit is de zin. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, enzovoorts. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en ze zijn van hetzelfde lichaam en ze zijn mededeelgenoten, zijn er belofte die aan Abraham, belofte die vervuld zou worden. Dat is namelijk niet alleen voor de Joden, of voor het officiële Israël, voor Ami, maar het is ook voor de heidenen, dat de heidenen mede erfgenamen zijn, mede deelgenoten zijn van die belofte enzovoorts. Welke heidenen? De heidenen staat er. Nou, officieel, zo smal mogelijk. Die heidenen die vervreemd zijn waren van het burgerschap Israëls uit vers, wat dat was, uit vers 12. Hiervoor, dat wil zeggen Efeze 2 vers 12. Het gaat over heidenen die ooit waren zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls. We hebben het over de 10 stammen. Die mede-erfgenamen zijn samen met de Joden. In beide gevallen op grond van geloof overigens. Hè? Want ongelovigen en slaven, die erven niet. Toch? Het zijn alleen de vrije, de wedergeboren mensen. Ja, maar let op de termen. Het gaat om belofte, het gaat om erfgenaam zijn en het gaat om heidenen. En als je die termen bij elkaar hebt, dan lees je weer Psalm 111 vers 6. Hij heeft eerst vers 5, hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken aan zijn volk bekendgemaakt. Die uitdrukking lazen we ook net in Efeze. Namelijk gelijk ze nu is bekendgemaakt of gelijk geopenbaard. Enzovoort, eerst bekend en daarna geopenbaard. En dan hun gevende, de erven, de heidenen. En dan moet toch wel ongeveer duidelijk zijn waar het over gaat. In elk geval over gemeentelijke waarheid, die uit Efeze 3 namelijk. Zie je? Ik denk niet dat dat een probleem hoeft te zijn. En dat hij ons erfenis geeft, ja, dat lees je in allerlei termen. In dit vers, geloof ik, in Efeze 3, wat ik net gelezen heb, geloof ik net niet, hè. Staat er wel dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, vers 6, en mede-deelgenoten. En in plaats van het begrip erfgenamen vind je natuurlijk ook nog het woord erfenis. Bij Paulus zowel als bij Petrus, in 1 Petrus 1. En dan heb je natuurlijk nog die hele kwestie rondom de aanstelling tot zonen, die dan in onze Statenvertaling volstrekt verdwenen is. Dat wil zeggen, in de vertaling niet meer doorgekomen is. Maar dat is die van, hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Efeze 1, maar natuurlijk ook Galaten hoofdstuk 4 was het geloof ik inmiddels. En natuurlijk Romeinen 8, ja, een paar keer. En 9 ook nog, één keer.
1 Petrus 2 vers 9 is ook wel mooi. Dat wij een uitverkoren geslacht zijn.
Ja, maar gij zijt dat uitverkoren geslacht, waarbij dus Israëlitische positie en zegeningen worden toegeschreven aan de gemeente. Dat is wat precies ook gebeurt in Romeinen 8 en daarna wat nadrukkelijker en uitgebreider in Romeinen 9, 10 en 11. Waar Israëlitische zegeningen, hun zijn de beloften en de verbonden en de aanstelling tot zonen, worden toegeschreven aan de gemeente van vandaag. En hoe dat dan zit, zijn niet de makkelijkste schriftgedeelten, zeg ik dan maar. Maar niettemin, wij vinden het daar. En hier, dus ook in deze psalm, merkwaardige wijze. Je zou bij herhaling deze versen moeten lezen. En dan is het frappant hoezeer al die korte zinnetjes die bij elkaar geraapt schijnen te zijn, wel degelijk bij elkaar horen, omdat ze gezamenlijk een beschrijving zijn van het werk van Christus als zittend aan de rechterhand Gods en als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoals in de voorgaande psalm beschreven. De volgende zin luidt, vers 7, de werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Een oordeel naar waarheid, die rijmt natuurlijk ongeveer op: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En als er wat te oordelen valt, dan hangt dat samen met de toepassing van de waarheid. En de waarheid is dat een mens als zodanig niet veroordeeld kan worden op grond van zijn zondige natuur of wat dan ook. Een mens wordt veroordeeld op grond van zijn ongeloof. Dat is de waarheid. Het zondeprobleem, ik zeg er graag bij dat mijn vader het altijd riep, maar hij sprak veel luider dan ik, moet ik u zeggen, met grote stemverheffing, omdat ik kwam uit de tijd dat er helemaal geen geluidsinstallaties bestonden eigenlijk nog, maar vooruit, hè? En dat er bovendien nog veel openluchtsamenkomsten gehouden werden dan wel midden op de hei. Ja, echt waar. En dan zei hij, het zondeprobleem was Gods probleem en die heeft het opgelost. Dat is de waarheid. En zo zou men dus ook oordelen en eventueel wet hanteren. En daaruit blijkt dat volgens de wet een mens niet veroordeeld kan worden meer. Dat is al gebeurd namelijk. Dat is allemaal al geregeld, dat is een achterhaalde zaak. Je moet het in het Latijn zeggen, maar dat kan ik niet. Maar dat heet, iemand kan niet twee keer voor het gerecht gehaald worden voor een en dezelfde zaak. En in die kringen spreekt men eventueel Latijn, dus vandaar dat ik zeg, het moet eigenlijk in Latijn, maar dat weet ik niet meer hoe dat was.
Ja, dat staat
toch niet. Dat maakt niet uit, hè? Als je maar weet hoe het zit. Je kan niet twee keer voor dezelfde zaak in een juridische procedure terechtkomen. Dat kan niet. Dat is al geregeld. En dus, de werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Je moet waarheid en oordeel dus bij elkaar optrekken. Dan wordt het ook een oordeel naar waarheid. Ook in de zin van, hij zal oordelen ook de verborgene dingen des harten. Dat is Romeinen 2, schat ik. Waar dat staat, hij zal alles aan het licht brengen. Eenvoudig omdat een goed oordeel gebaseerd is op de volle waarheid. En de volle waarheid kennen wij nou eenmaal niet. En die kennen wij ook niet kennen. En die kunnen wij ook niet kennen. Nou ja, zoiets. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat weten we niet. Het is te veel voor ons ontoegankelijk. En daarom is er ook maar één rechter. Eigenlijk. Nou goed. Al zijn bevelen zijn getrouw, is de volgende zin. Waarbij bevelen een van de synoniemen is. Men leest op Psalm 119. Voor de wet. Voor Torah, onderwijzing, bevelen. Al wat God gesproken heeft, heeft met oordelen te maken. En die blijven. Al zijn bevelen zijn getrouw. Dan ben je ook weer bij de gerechtigheid Gods. En bovendien ben je ook terecht bij, maar bij hetgeen gij gehoord hebt, wetend van wie gij het gehoord hebt en dat soort dingen meer. In de zin van, als er iemand komt met een andere evangelie, daar er geen andere evangelie is, die zijn vervloekt enzovoorts. Daar verandert niks, de boodschap is dezelfde. Wat de Heer predikte is nog steeds actueel. En hoezeer ook de geschiedenis zijn loop heeft, dat wil zeggen, hoezeer wij dan ook verschillende bedelingen onderscheiden, om het maar eens heel populair te zeggen, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan nog wel zijn, dat is ook zo, dat doen wij ook. Maar wat begonnen is gepredikt te worden van de Heer Jezus, is aan ons bevestigd door de apostelen en sindsdien is er niks veranderd. Dat is nog steeds actueel. Want al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos in eeuwigheid. Voor altijd en onbeperkt. Niet omdat altoos en in eeuwigheid twee verschillende dingen zijn. Uiteraard weer niet, maar het is één en hetzelfde. Zij liggen vast. Dat woord van God is onvergankelijk. En dat maakt hem, die het woord voortbracht, ook tot God eigenlijk. Zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid. Of rechtvaardigheid, want dat had ook gekund. En dat blijft dus. En weer ben ik geneigd te zeggen, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En dat laatste, dat blijft. En het impliceert automatisch dat die wet die door Mozes gegeven is, dan toch een beetje gammel is. In de zin van, nee, is wel heilig, maar daarom kan het wel gammel zijn. Daar zijn voorbeelden genoeg van trouwens. Maar, ik heb trouwens iemand gekend die, maar ik ga niet verder vertellen. Die was wel heilig, maar ook gammel. Laten we het zo zeggen. Gammele
pook.
Maar ja, bijvoorbeeld. Maar het impliceert van de wet was maar een tijdelijke zaak. Wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat blijft. Is de strekking ervan in Johannes 1. Want daar staan die dingen. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid zijn er gedaan in waarheid en oprechtigheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. En dat zijn volk, ja, je hoeft niet terecht te komen in de discussie wie horen daar nou bij en wie niet en wat is er precies mee bedoeld. Want u weet toch, dat zijn wij. Als u gelovige bent, hoort u tot zijn volk. Dat daar een hele juridische achtergrond achter steekt. Beter nog, dat daar een uitgebreide juridische basis voor is. Dat mogen dan zo zijn, maar ik dacht niet dat we er problemen mee hebben dat we zijn volk zijn. Nou ja, als je hem kent als onze hoge priester, dan zijn we dus zijn volk. Want hij is hoge priester van zijn volk. Mag niet al te moeilijk zijn. En dat volk gaat bij gelegenheid onder de naam Israël. Jazeker, om de eenvoudige reden dat Israël is de naam van het volk dat het woord Gods bewaart. En dat zijn wij.
Er staat in Lucas 1 vers 68 op. Er staat, geloof zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht en een verlossing teweeggebracht aan zijn volken.
Ja. Met de woorden van Simeon is dat. Oh nee, dat is lofzang. Los van Zacharias is dat nog, ja. Ja, inderdaad.
1 vers 68, Lucas.
Voor zijn volk. Maar de vraag is altijd, maar dat is een apart onderwerp geworden, logischerwijze. staat altijd in discussie. Daar zorgt de duivel wel voor natuurlijk. Wie behoort daartoe? Maar zijn volk is gewoon Ami en dat is dus Israël. Sowieso. En daar horen wij toe, want wij zijn zijn volk. We zijn een priesterlijk volk en dragen dus de naam Israël. En of je dat geestelijk Israël wil noemen of niet, dat maakt mij niks uit, want die termen komen toch in de Bijbel niet tegen. Zie? Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Dat wil zeggen, uiteindelijk heeft hij dat verbond met Abraham vervuld. Eigenlijk zou je in dit verband misschien moeten zeggen, het is vlees geworden. In de zin van, het is vervuld geworden en met dank aan Johannes 1. Maar niettemin heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk, dat wil zeggen te vrezen, want dat is de enige echte betekenis van vreselijk. En men zou hem dus vrezen. En dat vind je terug in het volgende vers. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Nou ja, dat is een meditatie. En als je daarmee begint, dan ben je er voorlopig nog niet mee klaar. De vreze des Heren is het beginsel, begin. Der, beginsel staat er, maar het is gewoon beginnen. Is het begin der wijsheid. Met andere woorden, wijsheid begint met het vrezen van de Heer. En als je de Heer vreest, dat wil zeggen, als je hem respecteert, dan begint dat heus met dat je luistert naar wat hij te zeggen heeft. Dat is de Heer vrezen. En als die zegt, ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft, dan heb je dat maar even serieus te nemen. En als hij zegt, en ik doe een werk in uw dagen, dan heb je dat maar serieus te nemen. Zie? En als hij zegt, ik ben de Heer uw God en buiten mij is er niemand. Er is geen andere God dan ik. Dan moet je niet aankomen met drie, zou ik maar zeggen. He? Of zo. Er is er maar één. Ja. Nou goed. Maar het begint daarmee. We vinden trouwens parallele teksten in Spreuken. Staat het erbij? Niet? Nee, staat niks bij.
Nee, maar het komt nog zeker twee keer voor.
Nou, ik heb hem nog drie keer geteld. Tamelijk letterlijk, dat is Spreuken 1 vers 7. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. En Spreuken 9 vers 10. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Maar wijsheid en wetenschap beschouw ik in hoge mate als synoniem. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het overlapt elkaar aanzienlijk. En dan had je natuurlijk altijd nog Job 28. Het is een heel populair Bijbelboek, denk ik. Maar Job 28, vers 28. De vreze des Heren is de wijsheid. Niet maar het begin. Maar ja, het is zwart-witter. Daar, ja, de vreze des Heren is de wijsheid. Maar dat is weer zo omdat het daarmee begint, uiteraard. Want hoe dan ook, de basis van onze wijsheid en wetenschap zou niet zijn onze eigen persoonlijke waarneming. Maar het zou zijn wat God ons bekend maakt. En dat geldt natuurlijk voor elk mens. Maar meer in het bijzonder geldt het voor ons als gelovigen. En het verschil tussen die beiden heeft tot gevolg dat als wij tot geloof komen, dan wel nadat wij tot geloof gekomen zijn, zullen we dus wel waarschijnlijk het een en ander moeten bijstellen in onze wetenschap en wijsheid. Zo van, wij dachten dat het zus of zo was, maar God openbaart dat het anders is. En als gelovige doe je er toch verstandig aan om eerst te luisteren naar het woord van God. Want als je dat niet doet, is het tamelijk onverstandig. Dat is onwetenschappelijk ook. Voorbeeld van onwetenschappelijkheid. Voorbeeld van onwetenschappelijkheid. Hebben jullie gezien hoe prachtig die wereld in elkaar zit? Zomaar vanzelf ontstaan. Het laatste wat ik gehoord heb trouwens is dat iemand het aangestoken heeft. De Big Bang. Maar ja. Toch maar weer. Dat vind ik nog eens onwetenschappelijk. Wat ik onwetenschappelijk vind... Hè? Ja, er kwam iets voorbij en dan denk ik, ja, oh, weer een nieuwe. Iemand moet het toch aangestoken hebben, schijnt het. Maar goed, onwetenschappelijk. De ruimte is krom en zet uit. Dat is, valt in de categorie heel interessant en gaat u verder. En meer, die recorder loopt, dus ik kan er nou niks meer over zeggen, maar... toch maar. Dus ik moet even iets voorbij laten gaan, maar... De ruimte zet uit en is krom. Is krom en zet het, krom, het zich krommende, uitdijende heelal. Nou, ik heb ooit tegen zo'n student die me interviewde gezegd... laat me niet lachen, maar ik kun je nog meer wijs maken... Officieel gepubliceerd in een blad van de Universiteit van Groningen. Maar ik vind het wel grappig, zulke dingen. Ik heb er nooit commentaar op gehoord, nooit serieus commentaar op gehoord. Wel allerlei lelijke dingen op internet en zo. Maar niks serieus daaromtrent. Daar valt ook niks serieus tegenin te brengen. Het is volstrekt belachelijk. En als je dat wetenschap wil noemen... Nou ja, de hele moderne astronomie is daarop gebaseerd. Op dat idee. Als het namelijk niet zo is en toch, bevindt de aarde zich in het midden van een heelal met een ontelbaar, onmetelijk, oneindig aantal sterren, want dat is de theorie, dan zou de hemel alle dagen gewoon één grote, heldere, verlichte sfeer moeten zijn. En dat dat niet zo is, ja, dat kunnen ze niet verklaren. Daar hebben ze voor uitgedacht dat de ruimte krom is. En dan moet je het nog uitleggen, want het is natuurlijk idioot. Niemand kan dat begrijpen. Niemand kan dat begrijpen. Echt niet. En de manier waarop men het uitlegt vind ik ook zeer ongepast. Maar toen maar weer. Zo van, je moet je de ruimte voorstellen als de oppervlakte van een ballon die langzaam opgeblazen wordt. Want de oppervlakte is krom en breidt zich uit. Van een ballon die opgeblazen wordt. En dan zeg je, nou begrijp ik het. Daar begrijp je niks van, want ruimte is niet een plat vlak. Laat staan een zich krommend vlak. Dat is gewoon de waarheid. Ruimte is niks. Ruimte is één vacuüm, is niks. Dat zit niet uit, het is niks. Het is ook niet krom. Maar ja, de evolutieleer begint, het is niet evolutieleer, maar de kosmogonie begint met, in het begin was het niks en toen ontplofte dat. Ja, zo kunnen we doorgaan. In het begin was het niks en het ontplofte en het zet uit en het is krom. Rara, wat is dat? Ja. De wereld. En de gelukkigheid. En verhaal kwam nog even in 5 minuten... Kom nog even die man van mij, die Engelsman ook alweer. Ik ben nou zijn naam weer kwijt, met die natuurfilms altijd. Attenborough. Ja, die kwam weer voorbij. Was het de Edo? Niet. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Maar die kwam, David Attenborough, althans zijn stem kwam weer voorbij over beesten op Madagaskar en weet ik veel en hoe mooi het allemaal in elkaar stak en wat het was. En dan komt er toch weer voorbij die beestjes, een soort aapjes. Die beestjes hadden zich dan in miljoenen jaren in de evolutie ontwikkeld tot wat ze nu waren, maar daardoor werden ze juist zo bedreigd, want ze waren zo specifiek dat ze alleen in die habitat daar konden wonen. Die werd steeds kleiner en kleiner en kleiner enzovoort. En dan denk ik, man, houd toch op. Wat een onzin. Nee, ik vind het leuk dat hij dat vertelt over die dieren. Dat boeit me mateloos de natuur. Maar waarom moet hij onder zoveel zinnen zeggen iets over evolutieleer? Gelooft iemand nou echt dat het allemaal vanzelf ontstaan is? Dan heb je jezelf toch gedisqualificeerd. Houd er dan je mond over en zeg dan gewoon hoe mooi het in elkaar steekt. Of hoe gammel het in elkaar steekt en hoe bedreigd, hoezeer het bedreigd wordt, juist omdat het zo kwetsbaar is, vind ik allemaal prima. Maar zeg niet dat dat allemaal vanzelf en bij toeval ontstaan is. Dat is zulke dwaasheid. Maar ja, ik ken heel wat academici en die hebben allemaal een heleboel geleerd. Ik weet allemaal details en ook details die ze nog niet kennen, maar daar zijn ze nog mee bezig enzovoort. Maar ze geloven wel dat het allemaal vanzelf ontstaan is. En dan denk je, hoe wetenschappelijk kun je wezen? Hoe dom kun je zijn? Ik ben er niks jaloers op, hoor. Huh? Echt niet. En ik zeg niet dat ze ongelijk hebben, maar de grondgedachte die erachter steekt, de basis daarvan, is volstrekte onzin. En daarmee de conclusies die men trekt ook. De ruimte is niet krom en zet niet uit. De meetlat is krom en krimpt. Ik heb zat van die dingen in de kast liggen. Kromme meetlatten. En die de lengte niet halen van die oude duimstokken. Die worden vanzelf krom en korter. Dus ja, waarom nou niet? Nou ja, goed, ik ga er niet verder uit. Maar die meetlat, dat weet u, dat is de radiogolven of wat voor doen, lichtgolven, waar men maar mee meet. Maar dat zijn onbetrouwbare dingen. Daar gaat het maar om. En misschien zijn ze betrouwbaar, maar ze onttrekken zich toch aan onze controle, omdat wij ze nergens weer mee kunnen meten. Wij moeten het ermee doen, maar dat brengt ons niet bij de waarheid. De waarheid, daar komen we alleen bij het woord van God. En dat is bepalend voor, nou ja, ons inzicht in de wereld als zodanig. En de gang van zaken vooral, want het ontstaan daarvan, nou ja, doe maar weer. Het maakt in de praktijk namelijk geen bal uit. Hè? In de praktijk maakt het wat uit wat er nu vandaag met de wereld gebeurt en waar het naartoe moet. Zodat we weten de weg, de tomtom, weet u wel. Waar bent u nu en waar moet u naartoe? En dan kun je een eventuele route daartussen vinden. En nee, niks. Ze hadden het weer vandaag ook over het bouwen aan een toekomst. Mensen die hier komen om te bouwen aan hun toekomst, die denken, dat kan helemaal niet. Je hebt geen toekomst, je hebt alleen het heden. En vandaag kun je wat doen. En of je er morgen nog bent, dat hangt van lijn 9 af. Of welke lijn gaat er voor de Paleis Noordeinde langs? Op een tram? Weet ik het. Ik bedoel, hoezo bouwen aan een... Wat een dwaasheid is dat allemaal, bouwen aan een toekomst. Waar komt het idee vandaan dat we met z'n allen ergens naartoe moeten? Dat we vooruit moeten of zo? Dat van de vooruitgang, weet u wel. En dat we er allemaal beter op moeten worden. En dat de economie moet groeien en al dat soort onzin allemaal. Het is echt dwaasheid. De Bijbel leert heel andere dingen. De Bijbel zegt dat God een werk doet. Het komt erop neer dat hij in deze wereld een werk uitvoert en daarna kan deze hele wereld definitief weg. Had al lang weg moeten eigenlijk. Had er eigenlijk helemaal niet mogen zijn, maar ter wille van het goede doel wordt die wereld nog een poosje in stand gehouden en gebruikt voor het goede doel. Het doel heiligt de middelen, inderdaad. Dat is helemaal correct in dit geval. Ja. En als het doel bereikt is, dan... Zegt Paulus, dan gaat het hele zaakje alsnog in de hens. Dat is een Big Bang waarschijnlijk, maar daar ontstaat niks uit. Daar verdwijnt. De elementen zullen branden en vergaan en versmelten. En wij verwachten, los daarvan, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is wat God maakt. Zie? En daarheen zijn we onderweg. Met deze wereld. Ja, dat kun je rustig vergeten. Daar valt toch wel wat te doen, is wat te regelen aan Gods werk. Maar het heeft niet tot doel om deze wereld op een of andere wijze in stand te houden. Integendeel, de bedoeling is dat die zal verdwijnen. Maar niet voordat eerst een nieuwe schepping tot stand gebracht is. Op de wijze die God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En dat daarna te luisteren. Ja, dat is wijsheid. Dat brengt je bij. Wetenschap heet dat. Het vermindert smart, zegt de prediker 1, dus ik heb je gewaarschuwd. Maar het geeft je wel zekerheid. En daar gaat het maar om. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij mogen leven uit uw woord. En wij danken u dat wij het voorwerp geworden zijn van het hoge priesterschap van Christus. We danken u namelijk dat u tot ons spreekt en dat uw woord tot ons komt. En daar waar wij er rust in hebben, dat u daar daadwerkelijk uw verborgenheden aan ons bekend maakt. Uw grote werken, de grote kracht die u manifesteert en zelfs u geeft ons daar deel aan. Wij danken u daarom dat wij vanuit ook deze duistere dagen mogen uitzien naar de openbaring van uw licht en heerlijkheid alsnog in deze wereld. En daaraan voorbij mogen uitzien naar het verdwijnen van deze oude schepping om plaats te maken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die u van alles beloofd hebt. We danken u dat dat uw woord is dat tot ons komt. Dat we niet onze hoop en verwachting moeten stellen op het leven om ons heen, op deze oude wereld, zoals uw woord dat zegt. Maar in tegendeel, dat we zouden vertrouwen op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we daaruit mogen leven, dat we daarin onze zekerheid mogen vinden. En daarom gaan wij in alle vertrouwen de toekomst tegemoet, niet wetende wat die ons op korte termijn zal brengen, maar wel wetende dat op de iets langere termijn wij deel zullen hebben aan uw heerlijkheid en aan de openbaring daarvan in de schepping als zodanig. Wees u dan ons nabij, op grond van uw belofte, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.